Dan gaan we nu naar de prediking en ik zal mijn tijd weer goed gebruiken. We gaan weer naar het Matthäus-evangelie. Ik lees wel even Efeze hoofdstuk 1, vers 3, 1 tot en met 6. En dan duiken wij Matthäus in en ik blijf in Matthäus vandaag. Ik maak eigenlijk meer of meer een aanloop naar het gehele geheimenis waar Paulus over spreekt in Efeze hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. We hebben daar al eens wat meer over gesproken. Paulus die schrijft in dit stuk ook als we het lezen van zoals ik hierboven geschreven heb. Ja? Dus dat is eigenlijk waar hij naar refereert, waar we het over gesproken hebben. De kerk is iets unieks, maar ik wil gewoon ook eens laten zien hoe dat nu zijn intrede deed in het Nieuwe Testament. Hoe de Heer als het ware, hoe daar die omschakeling komt van het koninkrijk naar de gemeente. En hoe we dat moeten gaan zien. En vandaag wil ik jullie verder meenemen naar die omschakeling als het ware. Het geheimenis dat geopenbaard wordt. Want Paulus die zet als het ware het geheimenis neer, als zijnde van iedereen weet er al van. De aanloop is al lang genomen, dit is al bekend. Dit is wat er al lang gaande is. Ik verwoord het alleen wat er al is. En het was wel aan hem geopenbaard, maar niet alleen aan hem. Er was al een behoorlijke aanloop genomen door Jezus zelf. En daar heb ik vorige week jullie mee willen nemen naar de inleiding. En vandaag wil ik het deel 2 doen. We zitten weer in het Matthäus-evangelie. Volgende week, niet, maar over 2 weken, zo de Heer wil, eindigen we Matthäus en dan lopen wij als het ware de rest van het Nieuwe Testament binnen. Zodat jullie een beetje een beeld hebben van alles wat daar omheen gebeurt. Zullen wij een moment bidden? Vragen om de leiding van de Heer. En dan gaan wij lezen Efeze hoofdstuk 3 vers 1 tot 6. En dan vervolgens naar het Matthäus evangelie. Vader, wat is het goed. Wat is het een genadevol geschenk van u dat u uw woord gegeven heeft. Heer, het is het licht op ons pad. Het is het pad waarop wij mogen wandelen. Het verklaart alles om ons heen en het verklaart alles in ons. Het is het enige wat een werkelijke realiteit schetst van alles wat in deze wereld te zien is. We krijgen daar niet alleen maar een oppervlakkig zicht, we krijgen zelfs een diepgaand grondig inzicht in wat er leeft in de mensen, hun harten, de motieven. En zo wilt u ook vandaag, Heer, ons weer meenemen naar een stuk tekst waarin u ook weer verder gaat uitleggen wat er in deze wereld gaande is en gebeuren gaat niet helemaal, maar wat er nu gebeurt. En dan willen we u danken, Heer Jezus, dat u ook uw discipelen meenam, uw apostelen meenam, om te laten zien wat er voor hun aanstaande was. Waar wij middenin zitten, als het ware. En dan wil ik u zo vragen dat u onze ogen weer opent. Dat u door uw geest onze harten verfrist, verkwikt, maar ook ja, toegankelijk maakt, dat uw woord mag nederdalen. En dat u alleen te zien mag zijn, Heer Jezus, en het grote, geweldige plan, wat de Vader, Zoon en Heilige Geest van voor de grondlegging van de wereld hebben gemaakt, wat u uitvoert, Heer Jezus, en wat de Heilige Geest een hele actieve rol heeft om het te bewerken. Dan vraag ik zo dat u doorheen uw woord wil spreken, voor de glorie van uw naam. Amen. Efeze hoofdstuk 3 vers 1, en het is vandaag zo de Heer wil weer een HSV-dag. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heiden bent. Sorry, ik begin even opnieuw. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heiden bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waarvan ik u, als u dit leest, mijn inzichten kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Tot zover de schriftlezing uit Efeze. U mag gelijk naar Matthäus gaan. Want hier komt dat geheimenis naar voren. En we lazen en we zagen ook in deze verse waar Paulus dus ook zegt in vers 5 dat het in andere tijden niet bekend was gemaakt. Nou, het is niet Paulus die daar mee begonnen is. Het is de Heer, en dat hebben we vorige week ook gezien, dat er een cruciale omwenteling kwam. Van het begin van Matthäus naar het eind. De aankondiging van het koninkrijk dat nabij is. De koning van het koninkrijk die zichzelf presenteert. Die zegt het koninkrijk is nabij. En aan het eind van Matthäus wordt hij gekruisigd. Ik heb u meegenomen dat de voorloper, die de heroud, waar Eddie vanochtend ook nog wel even van las, in Johannes hoofdstuk 3, die als het ware de aankondiger was, die de weg moest banen voor het koninkrijk en de koning van het koninkrijk, dat die verworpen werd. En dat stond er ook nog zo mooi bij in het Johannes evangelie. Hij was nog niet gevangen genomen. Maar op het moment dat hij gevangen genomen was, was zijn verwerping definitief. Zijn onthoofding was het enige nog wat te wachten stond. Er kwam dus een radicale omkeer in het werk, of in het begin van het evangelie van Matthäus, naar het eind toe. En ik wil u verder meenemen in die omwenteling. En je mag aannemen dat als toen het evangelie voor het eerst verkondigd werd, of tenminste de boodschap zowel van Johannes de Doper als later van Jezus, maar te beginnen met Johannes de Doper die inderdaad sprak van het koninkrijk is nabij, dat alle oren van alle waarachtige discipelen van, en ik noem ze nu even, later de Heer, maar ook oud-testamentisch gelovigen die op dat moment leefden, die zouden wakker geschud moeten worden. 400 jaar stilte. En één keer is daar weer een roepende in de woestijn. Het koninkrijk is nabij. Wel, ik kan nu zeggen dat zelfs de apostelen op hun fundament, die later apostelen gekozen worden, op hun fundament zullen hebben staan schudden. Dit is iets unieks. Dit is iets waarachtigs. Dit is kolossaal. En het zijn ook deze mannen, en u mag naar Matthäus hoofdstuk 10 gaan, het zijn deze mannen die deze indringende boodschap gehoord hebben, van het koninkrijk is nabij en ze worden uitgezonden. En ik lees even dat stuk van Matthäus hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 10. En het waren deze 12, staat daar geschreven, die de Heer Jezus uitzond. En hij gebood hen, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen. En u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar dat is niet alleen de boodschap die ze geven. Ze krijgen ook nog eens de tekenen mee dat het koninkrijk nabij is. Lees maar van je verder, in vers 8. Dit is de opdracht die ze krijgen van de Heer. Genees de zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het ook voor niets. Voorzie u niet van gouden zilver of koperen geld in uw gordels, of van een reiszak voor onderweg, of twee stel klederen of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Ze gaan dus op weg. Dat is waar ze uitgezonden worden, met deze boodschap. Het koninkrijk is nabij. Reinigen de melaatsen, ze wekken doden op en ze genezen zieken. Voor niks. Ze nemen niks mee. Ga. En wat lezen we dan? En ik lees even een vers uit Markus hoofdstuk 6 vers 12 en 13. Parallelversen. Zij vertrokken en predikten dat ze zich zouden bekeren. Zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. Oftewel, Markus geeft ook daadwerkelijk dat ze werkelijk ook genezingen hebben gedaan. Dat ze ook inderdaad reinigingen of demonen hebben uitgedreven. Het koninkrijk was werkelijk nabij. Dat was duidelijk te zien. En dan moet je nagaan als je daar door de Heer als 12 wordt uitgezonden. En je kan demonen uitdrijven, je kan zieken genezen, je kan doden opwekken. Al hebben we nooit geen bevestiging dat er doden opgewekt. Dat konden ze wel. We hoeven niet te twijfelen dat ze het niet konden, maar de Heer had het hun gegeven. Dat het koninkrijk voor hun toch echt wel nabij was. Weet we nog, wat ik heb laten zien uit het Oude Testament, dat koninkrijk waar Israël weer centraal zal zijn. En als je gaat kijken naar de ingrediënten, en dat is dus niet het overzicht wat ik gegeven heb uit Jesaja hoofdstuk 60. Maar als je alle componenten van het koninkrijk bij elkaar zou gaan zetten, dan zou je ook kunnen zien dat in hoofdstuk 35 van Jesaja en andere teksten, dat daar de blinden zullen zien, de lammen zullen lopen en de doden worden opgewekt. Dat was een van de voortekenen als het ware van het koninkrijk. Dus voor de apostelen was het zo duidelijk. Het koninkrijk is nabij. kan me wel zo voorstellen dat als je de eerste dag op pad geweest bent, je hebt het koninkrijk verkondigd, 2 aan 2. En je drijft demonen uit, je hebt doden opgewekt, je hebt zieken genezen, dat je s'avonds, ja, noem maar eens even Johannes en Jacobus samen zitten en zeggen, broer, wat een dag. Ze zullen niet zo snel in slaap gevallen zijn. Denk je wel? Zo'n dag waar zoveel gebeurt, waar ze zoveel dingen hebben kunnen doen. Dat moet hun aangegrepen hebben. Voor hun was het heel eenvoudig. Het koninkrijk staat letterlijk voor de deur. Ik bedoel, zij staan als het ware in de deurpost van het koninkrijk. We hebben alles meegekregen om als het ware het koninkrijk te verkondigen en de tekenen te doen. Maar er groeide een dilemma. Er groeide een gigantisch dilemma. De populariteit van Jezus die rees en die rees en die rees en die rees. Maar de weerstand rees tegelijkertijd met hem. En zo zelfs dat in hoofdstuk 9 vers 34, en ik heb een heel ander bijbelboek openleggen. Matthäus, die staat er niet bij, hè? Matthäus 9 34, u heeft hem niet in uw lijst staan, maar u mag er rustig even heen gaan. Dat op een gegeven moment dan zie je dat Jezus dus inderdaad genezingen gedaan heeft, erop uitgaat. Hij heeft wonderbaarlijke dingen gedaan. En wat staat er dan? Wat zeggen de Farizeeërs? Door de overste van de boze geesten drijft hij de geesten uit. Als dat gezegd wordt van de Heer Jezus, die eigenlijk de opdracht gegeven heeft, de koninkrijk is nabij, verkondig het, dit is de bepakking die jullie meekrijgen. Jullie kunnen demonen uitdrijven, jullie kunnen zieken genezen, jullie kunnen doden opwekken. Als van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij het doet in de naam van Beelzebul, wat moeten de discipelen dan gedacht hebben, de apostelen? Als dat van de Heer gezegd wordt, dan geldt dat ook voor ons. En zo zien we dus een enorme groeiende weerstand. En de weerstand is ook zo dat het onbegrijpelijk wordt voor de discipelen van als het koninkrijk nabij is. Wat hadden we dan gelezen in Jesaja hoofdstuk 60? Er zou gerechtigheid leven in Israël. De Joden zouden allemaal tot geloof komen. Maar hoe kan er dan een weerstand komen? Hoe kan er dan een grote ongeloof zijn? Hoe kan de geestelijke leiders, hoe kunnen die niet mee zijn? Hoe kan het zijn dat de geestelijke elite de koning van het koninkrijk verwerpt? Dat is het dilemma. Zij verkondigen het. En dit is wat we zien, dat de populariteit van de Heer Jezus, die nam wel toe, maar eigenlijk was die ook weer dalende, omdat de Farizeeërs een enorme invloed hadden in het volk, en dus feitelijk het hele volk opzet tegen de Heer. En het komt tot een climax in hoofdstuk 12 vers 14... Onderweg in 10:25, als u toch onderweg bent, 10:25, lezen we nagenoeg hetzelfde nog een keer. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus, en ik lees even de NBG. Het is niet genoeg, of het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn de Heer. Indien men aan de Heer des huizes de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten? Jullie volgen mij. Vrienden, als ze aan mij die titel geven, geven ze die ook aan jullie. En het komt tot een enorme climax in hoofdstuk 12, vers 14. Wel, in het hele hoofdstuk 12 eigenlijk, maar laat ik u meenemen naar hoofdstuk 12. Ik begin bij vers 14, waar we al zien dat Jezus had aren geplukt op de Sabbat. Hij had de genezing gedaan op de Sabbat. En wat zie je bij de Farizeeën? Ze krijgen maar geen grip op de Heer Jezus. Ze kunnen hem niet bevatten. In vers 12, vers 14, wat lezen we daar? De Farizeeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Zover is het al. En dan gaan we verder. Er komt een definitieve breuk in vers 22 en volgende. Want wat doen ze daar? Daar brengen ze dus een man die door de demonen, nou laat het gewoon lezen, vers 22 tot 24. Toen werd er iemand bij hem gebracht die door een demon bezeten was. En die blind was en niet kon spreken. En hij, de Heer Jezus, genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. Wat is daar nu mis mee, zouden we zeggen? Dit is een teken dat het koninkrijk nabij is. Jezus bevestigt dat zelfs in de verse daaronder. Indien ik door de geest van God deze demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk over u gekomen. Dan staan ze feitelijk oog in oog met het koninkrijk. Maar wat zeggen ze? Vers 23. De hele menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Is dit niet de koning van het koninkrijk? David, aan hem was de koning beloofd, weten we dat nog? Het verbond met Abraham, met David in 1 Samuel hoofdstuk 7. Maar dan zien we de invloed van die farizeeërs gelden, vers 24. Maar die farizeeërs hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. En hier zien we dus feitelijk dat de farizeeërs, zij die geestelijk leiderschap in Israël hadden, die het meest zeggenschap hadden, feitelijk Jezus compleet nu eens en voor altijd in het speelveld van Satan hebben geplaatst. Overal loopt de Heer Jezus, als hij nog verder gaat, tegen de weerstand op van de farizeeërs, de sadduceeërs en de overpriesters later ook nog erbij. En hier maakt Jezus zelf ook een radicale en een definitieve breuk met de geestelijke leiders van Israël. Ze bestempelen hem nu als handlanger van Satan, het enige wat nog erger kan is hem kruisen. Dat is het enige wat nog overblijft. Maar Jezus verwerpt hun, kijk maar eens mee. Vers 34 van hetzelfde hoofdstuk 12 van Matteüs. Stel dan dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Maar aan de vrucht wordt de boom gekend. En dit is feitelijk zijn stempel wat hij geeft aan de farizeeërs. Jullie zijn een slechte boom. Vers 34, adderige broed. Snakes. Wat doen jullie hier? Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Jezus bestempelde hier ineens en voor altijd. En na deze boodschap is er nooit meer, wat ik vorige week ook gezegd heb, de aankondiging dat het koninkrijk der hemelen nabij is. De deur is gesloten voor Israël. De geestelijke leiders hebben het verworpen. Israël gaat mee in de verwerping, want kolossaal en massaal zullen ze hem laten kruisigen. Maar de farizeeërs zijn nog niet gedaan. En de Heer laat dat ook zien in vers 38, 39. Vragen ze nog om een teken? En toen antwoordden sommige van die schriftgeleerden de farizeeën, meester, we zouden van u een teken willen zien. Wat voor teken? Dat hij de koning van het koninkrijk was. Dat hij de gezonde Messias was. Dat hij de zoon van David was. Had hij dat nog niet bewezen? Zegt, ik zal jullie nog één teken geven. Sterker nog. Ik zal eerst eens zeggen dat jullie een verdorven geslacht zijn. Maar hij antwoordde en zeide tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Er zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen zal ik in het graf verkeren. Dat is het enige teken wat jullie nog te zien krijgen. En dat verwierpen ze ook. Ze kochten de soldaten om te zwijgen. En ze zouden daarmee gevrijwaard zijn. Een definitieve breuk van de Heer met de geestelijke leiderschap van Israël. En dan moet je goed voor in de schoenen van de apostelen gaan staan. Ze verwachten het koninkrijk uit het Oude Testament. Ze hebben te horen gekregen, het is nabij. En ze zien voor hun ogen dat het als het ware afbrokkelt. Jezus spreekt veroordelende woorden over de geestelijke elite in Israël. En de geestelijke elite spreekt veroordelend over de koninkrijk, van het koninkrijk. En wat verwachten de discipelen? Hetzelfde uit het Oude Testament als wat we vorige week gelezen hebben. Dat Israël hersteld zou worden tot een wereldmacht. Dat alle vijanden uit Israël weg zouden gaan. Dat Israël het commerciële centrum zou worden. Dat is wat er beleefde bij het volk en bij de apostelen. Maar nu moeten we eens goed nadenken wat de Heer op dit moment nog moet doen. En wat hij gaat doen. En luister eens goed. En misschien dat u ook moet weten, vanuit het Oude Testament was het heel duidelijk dat de Messias zou komen om te heersen op de troon van David. Maar dat is niet het enige wat de Messias zou doen. Hij zou ook komen om te lijden en te sterven. Jesaja hoofdstuk 53. Maar het Oude Testament spreekt altijd maar over één wederkomst of één komst van de Messias. De komst van de Messias. En nu moet de Heer Jezus wat uit gaan leggen. dat het aanbod van het koninkrijk wordt ingetrokken. Dat daar een periode tussenkomt waar het koninkrijk een heel andere vorm gaat krijgen. En dat er een wederkomst zal zijn. Nooit in het Oude Testament aangekondigd. De wederkomst. Wij spreken heel vaak over de wederkomst. Waarom? Wij splitsen als het ware de eerste komst van de Heer, het aanbod van het koninkrijk. En zo denken wij er meestal even niet, maar ik plaats me even de tijd van hun. De aanbod van het koninkrijk tot de werkelijke installatie van het koninkrijk. Het werkelijk op aarde komen van het koninkrijk bij zijn wederkomst. Dat is waar wij naar uitzien. Maar die tijd daartussen was onbekend. Er was maar één komst. Dus wat de Heer duidelijk moet maken aan zijn discipelen is dat het koninkrijk niet meer aanstaande is. Dat er een tussenliggende periode komt en dat er een wederkomst komt. Begrijpen we dat? Dat is een belangrijk facet. Drie dingen die naar voren moeten komen. En ik zou zelfs kunnen zeggen, in die tussentijd, dat zou een vierde ding zijn. En eigenlijk is dat wel heel cruciaal. Die wederkomst is feitelijk heel miniem waar ik aandacht aan besteed. Is dat de Heer moet lijden en sterven. En dat is een hele grote opdracht. Gaat u maar eens mee naar hoofdstuk 16, vers 16. In het Matthäus-evangelie vinden we deze overgang als in geen ander boek. De overgang van het dat het koninkrijk nabij is, dat het koninkrijk wordt uitgesteld, dat de gemeente gevormd gaat worden en dat de Heer moet lijden. En wat lezen we in hoofdstuk 16, vers 16, waar de Heer Jezus in het voorgaande vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Oh, sommigen zeggen dat u Elia bent. Anderen zeggen u Johannes de Doper. En wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus spreekt voor de groep en luister eens mee. En Simon Petrus, vers 16. Simon Petrus antwoordde en zeide, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wel geweldig, Petrus. Dit is je van boven bekendgemaakt, niet van onderen. Dit heeft de Heer in je hart geopenbaard. Dit heeft God je gegeven, niemand anders. Maar kijk eens naar vers 20. Schreeuw het maar van de daken, nee. Het aanbod van het koninkrijk is feitelijk in dezelfde vorm afgesloten. Vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat Jezus de Christus was. Dan denk je, dat is bizar. Maar kijk eens wat hij gaat doen. Hij moet eerst iets uitleggen. Van toen aan. En Matthäus is daar heel erg direct in om inderdaad die woorden te gebruiken. Na het getuigenis van Johannes. Van toen aan ging de Heer Jezus wat doen. En wat staat er dan? Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Want dit was een van de dingen die de apostelen niet verwachten, die zijn discipelen niet verwachten. De koning bij het koninkrijk die zou komen heersen en alle vijanden buiten het land zetten. En Jezus zegt, nee, ik moet eerst lijden. Het aanbod is over, het koninkrijk is uitgesteld. Er komt een tussenperiode en ik zal een wederkomst hebben. Wat nu voor de deur staat, is één ding die jullie moeten begrijpen, is dat ik moet lijden en sterven. En denk je dat Petrus het door had? Dat is 22. Petrus nam hem apart, begon hem te bestraffen en zeide, God zij u genadig, Heer, dat zal beslist niet met u gebeuren. Waarom zegt hij dit? Zijn Messias, zijn koning, zijn verlosser, die het koninkrijk kon brengen, hoeft niet naar het kruis, maar die moet heersen. Dat is wat hij verwacht. Vers 23, de Heer keert zich om en zegt tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Hoe? Je bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dit is de enige keer dat Jezus inderdaad tegen een van zijn volgelingen zegt, ik ben een handlanger van Satan met de woorden die hij hier spreekt. Een struikelblok is eigenlijk wil je mij verleiden om daar niet heen te gaan. Maar dit is waar ik voor moest komen. ongeacht, wat ik u vorige week ook gezegd heb, ongeacht of het koninkrijk direct geïnstalleerd werd of niet, Christus moest naar het kruis. Hij moest lijden, de Messias moest lijden, die kwam niet zomaar om te heersen. Zie, dit was zo belangrijk dat de Heer dit moest gaan vertellen aan zijn discipelen. Dat het koninkrijk zou komen in glorie en heerlijkheid. Dat is wat ze dachten. Maar dat komt nog, zegt de Heer. Dat aanbod hebben ze afgeslagen. Ze hebben mijn voorloper, mijn heroud, hebben ze in de gevangenis gezet. Die hebben ze inmiddels onthoofd. Jullie zijn uitgegaan. De aanbod is ingetrokken. Ze hebben Johannes niet aangenomen. Mij ook niet. De boodschap niet. Ik moet eerst sterven en dat uitstel van het koninkrijk dat gaat komen. Was de verwerping definitief? Nee. Maar verwerping was wel een feit. En nu geeft de Heer ook aan, ga maar eens mee naar vers 27 van hoofdstuk 16, dat hij ooit zal weerkomen. Zijn wederkomst. Dit is een van de eerste keren dat hij daar ook over spreekt. Want de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid met zijn Vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dat is het moment waar jullie naar uitkijken. Dat hadden jullie nu verwacht, maar dat wordt uitgesteld. Dan zie je dat eigenlijk zo die discipelen een enorme omschakeling hebben, nodig hebben. In hun denken. En dat de Heer Jezus een kolossale taak te doen heeft. Om zijn discipelen, die het koninkrijk nu verwachten met alle ingrediënten van het Oude Testament, het lijden niet kunnen plaatsen daarin, want de koning komt om te heersen. Wij zullen het centrum zijn. Dat de Heer zegt, dat wordt allemaal uitgesteld. Er zal een tussenliggende periode zijn. Ik zal naar het kruis moeten om te sterven. En er komt een wederkomst. Dat dit een enorme, moeilijke taak is voor de Heer. Om zijn discipelen mee te nemen zonder hun geloof af te brokkelen. En hun vertrouwen. Ik bedoel, een langgerekte hoop maakt het hart ziek, zegt de Spreuken. Een langgerekte hoop. Waar hebben ze altijd naar uitgezien? Waar zijn ze mee op pad gegaan? Het koninkrijk is nabij en in één keer reis door, het is niet meer nabij. Dat is feitelijk een koektrommel voor een kindje houden. Net op het moment dat hij met zijn hand erin wil grijpen, klik dicht en wegzetten. Oh, dat doe je niet. Maar dit gaat dan ook nog eens over feiten uit het Oude Testament die de Heer zelf bekend gemaakt heeft. Hier staat de Heer op een, ik zou bijna zeggen, een onmogelijke taak om deze mannen in te lichten dat de heerlijkheid en glorie van het koninkrijk is uitgesteld. Dat het koninkrijk niet meer aanstaande is, dat hij moet lijden. Maar dat hij ook hun hoop hoog houdt. Van jongens, het komt nog, verwacht het maar. Dat de Heer hun geloof en vertrouwen op Gods woord blijven bouwen. Dat de beloften in vervulling zullen gaan, maar dat er een tussenfase komt, een opschorting van de beloften. En hoe doet de Heer dat? In vers hoofdstuk 13 met parabels. En dit was mijn aanloop alleen maar naar die parabels toe, want die parabels geeft namelijk de Heer en die gebruikt hij om zijn discipelen te instrueren over hetgeen wat in de tussenliggende periode gaat komen. Tussen de verwerping en de aanname bij de wederkomst, als hij zijn koninkrijk komt opzetten. U mag naar hoofdstuk 13 gaan, vers 10 en 11, dat zijn de eerste die we gaan behandelen. Dus over deze gelijkenissen ontstaat, is zoveel verwarring. Maar als je het Matthäus-evangelie en het koninkrijk goed begrijpt, dan wil ik niet zeggen dat ik het goed begrijp, want het is een moeilijke materie. Maar als je ziet wat de Heer kwam aanbieden uit het Oude Testament, wat ik u vorige week heb laten zien, en als je ziet dat er een voorwaarde aan verbonden was, berouw en inkeer, en dat ze de heroud moesten aannemen van de Heer Jezus. Indien gij Johannes de Doper had aanvaard, dan was hij de Elia aangekondigd uit Maleachi, dat ik u vorige week heb laten zien. En zo gebruikt de Heer dus als het ware deze gelijkenissen om die tussenliggende periode, die gaat volgen, in te vullen. En er is veel verwarring over. Voor mij is het vrij helder en duidelijk. En het begint eigenlijk, het is een update zou ik bijna zeggen. En laat het maar even lezen, vers 10 en 11. En ik geef toe, we duiken er even middenin, omdat ik even de verse pak die ik hier uithaal. En dan gaan we straks wel terug om de gelijkenis van de zaaier globaal wat in te vullen. En de discipelen kwamen bij hem, of kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde en zeide tegen hen, omdat u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar aan hen is dat niet gegeven. Het is mij niet zozeer om aan te halen. Nee, ik wil de nadruk eigenlijk, misschien ga ik beter zo kan formuleren, de nadruk wil ik eigenlijk leggen op de geheimenissen van het koninkrijk. En de geheimenissen, en dat zien we ook in vers 35, als u even verder leest, dan zie je ook dat de Heer daar zegt, ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging van de wereld verborgen gebleven is. De geheimenissen zijn geen uitbreiding van het oude. Er is geen aanvulling op hetgeen wat al bestond. Het is nieuw. Het is complete nieuwe informatie die nooit eerder bekendgemaakt was. Het was voordien niet beschreven. Het is nieuwe openbaring. En de Heer geeft dit alleen aan zijn volgelingen. Aan hen die ongelovig zijn, die maar luisteren, blijft het verborgen. Hebben dit niet begrepen. Wel, als u een kind van de Heer bent, dan gaat u dit volgen. En dan begrijpen we dit ook. Dit is een nieuwe fase in Gods koninkrijk. En de Heer gaat die uitleggen. En die parabels die de Heer gaat uitleggen, beschrijft de periode van de verwerping tot de wederkomst. Of de aanname van het koninkrijk. Die hele periode. Een tussenfase. Wel, het spreekt hoofdzakelijk dus over de tijd van de gemeente. Vandaar is het heel relevant voor ons. Het is heel relevant. Dit spreekt over die tussenfase, maar wij zitten daar tussenin. Het is wel langer dan de tijd van de kerk, minstens 7 jaar. Maar het spreekt hoofdzakelijk over deze tussentijd. Het is verborgen gebleven voorheen en het wordt nu geopenbaard. En dat is ook wat Paulus later beschrijft in Efeze hoofdstuk 1. Dat was een geheimenis. Dat Jood en Heiden samen waren. Nooit bekend van tevoren. En nu wel. En dit is hetzelfde. Marcus, ik heb er nog even een vers bij gezet. In Marcus legt de Heer ook nog uit dat hij aan zijn discipelen en aan zijn volgelingen alles uitlegt. Elke gelijkenis die de Heer gegeven heeft, legt hij uit. Ja? En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Als we door Matthäus heen lezen, dan verklaart hij maar een paar, niet allemaal. Maar Marcus vulde eraan en zegt, die zijn allemaal verklaard. Aan zijn discipelen. Het is privé uitleg. Maar het begint als het ware met er zit een hele logische opbouw in. En het begint met het planten van het koninkrijk. Want de eerste vraag die de discipelen beantwoord moeten krijgen van, maar waarom nemen de geestelijke leiders dan niet het koninkrijk aan? Waarom verwerpen zij u? Waarom verwerpen ze Johannes? Waarom verwerpen ze het koninkrijk? Wij zijn uitgegaan om te prediken. Wij hebben weerstand gehad. Waar komt dat vandaan? En daarom zit er een schitterende volgorde in. Dit is de meest belangrijke vraag. Waarom nemen de geestelijke leiders de Messias niet aan? Waarom verwerpen ze het koninkrijk? En ze krijgen hier goddelijk inzicht, zou ik het noemen. Waarom de geestelijke elite van Israël het verwerpt? Matthäus hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 11. En ik pak daar even die versen uit. Waar de Heer gaat zitten in een boot en die gaat spreken in gelijkenissen. En de eerste is de gelijkenis van de zaaier. Vers 3. De zaaier ging eruit om te zaaien. Ik ga niet het hele stuk lezen. 4 grondsoorten. Het eerste deel valt langs de weg. Vers 5. Een deel valt op de steenachtige plaatsen. Een ander deel dat valt tussen de doorns en de distels. En die kwamen op en die verstikten het. En vers 8. Een ander deel viel in de goede aarde, gaf vrucht. 160 of 30 fout. Toen we door het Matthäus Marcus evangelie heen gingen, hebben we dit uitgebreid behandeld, maar ik leg nu een wat andere accent hierin. Want wat de Heer hier doet is eigenlijk dat hij dus eigenlijk zegt van tegen zijn volgelingen van kijk, weet je waarom het niet aangenomen wordt? Omdat niet elke toehoorder een gelijk hart heeft. Want het probleem is niet de zaaier. Het probleem is niet het zaad. Het is niet de boodschap van Jezus of Johannes. Het lag niet aan hun boodschap. De boodschap was heel eenvoudig. Het koninkrijk is nabij. Met alle tekenen en wonderen. Maar de grond waar het zaad op valt, de harten van het volk van Israël. De overgrote meerderheid van de luisteraars, en we kunnen dat niet in procenten uitdrukken, maar het lijkt op de grotere meerderheid. Zeker als we kijken wat er aan samenkwam in Handelingen hoofdstuk 2, toen de Heilige Geest werd uitgestort. 120. Dat is nou geen wonderbaar grote groep. De grote meerderheid van Israël, van de luisteraars, waren niet voorbereid in hun hart. Ze wilden het koninkrijk niet ontvangen. De meerderheid was niet voorbereid. Sommige harten waren verhard, die alleen maar uiterlijk vertoonden. Dat was hard. Dat waren de geestelijke leiders. Anderen, dat waren zij die bijna geen wortel hadden. Oftewel, die hadden alleen maar een oppervlakkige geestelijkheid. Als er verdrukking of vervolging kwam, dan lieten ze het afweten. En vertrokken ze. Weer anderen leefden voor politieke ambities of persoonlijke invloed. Denk maar aan de rijke jongeling. Wat kost het mij? Alles. Dat wou hij niet opgeven. En dan zie je daar dat eigenlijk de discipelen inzicht krijgen in de geestelijke wereld die erachter zat. Achter het aanbod. Heer, hoe kan het nu dat ze het niet aannemen? Hoe kan het nu zijn? Dus ze krijgen hier de werkelijkheid te zien wat er leefde in de harten van de mensen. Het lijkt allemaal negatief, maar het is het niet. En ik geef alleen maar een overzicht vandaag, hè, want ik ga door een aantal parabels heen, zoals je al gezien hebt. Niet alles is negatief, er is ook een deel dat vrucht zal dragen. En dat zal rijkelijk vrucht dragen, dat zal veelvuldig vrucht dragen. Dat zijn de gelovigen die het van de Heer hebben ontvangen om te geloven. En als je goed gaat kijken naar deze parabel, verklaart dit niet alleen waarom ze Johannes verworpen hebben, waarom ze het aanbod verworpen hebben, maar waarom ze Jezus verworpen hebben. Dus het kijkt niet alleen terug. Het kijkt niet alleen naar de tegenwoordige tijd bij de discipelen, maar het kijkt ook naar de rest. Dit is toch exact wat wij meemaken? In de tussenliggende periode, dat we mensen het evangelie vertellen, en de boodschap feitelijk van het koninkrijk, hoe ze binnenkomen, waar we hopelijk volgende week meer de nadruk op leggen, wordt niet aangenomen. Maar de Heer gaat verder in een tweede gelijkenis over het planten van het koninkrijk. Als de discipelen inzicht krijgen over waarom ze het niet aannemen, dan oké, Heer, ze nemen het niet aan omdat hun harten niet voorbereid zijn. Maar de Heer gaat nog meer uitleggen. En dit zijn twee parabels en ik kijk even of dit is een van de weinige die de Heer uitlegt. Ik denk dat we het wel gaan redden. Want ik lees, de Heer heeft het ook uitgelegd. Vandaar dat ik eerst even de parabel lees en dan de uitleg. Hoofdstuk 13 van Matteüs, vers 24. En dit is nog steeds een gelijkenis over het planten van het koninkrijk. En hier legt de Heer eigenlijk de nadruk op welke geestelijke machten strijden nu tegen dit koninkrijk. Als het toch eenmaal vrucht draagt. Als het toch geplant is. Als er 160 en 30 fout vrucht draagt. Maar is dat het enige wat Satan doet? Nee, hij doet nog meer. Kijk maar eens. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. En hij zeide wel, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. En toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. Maar misschien even goed uit te leggen dat het woordje onkruid hier niet is zoals wij denken aan dorens en distels. Maar wat een duidelijk verschil is tussen graan, en wordt hier vertaald als tarwe, en dat is eigenlijk wel correct. Er is niet iets van, wel dat is een distel en dat is tarwe. Nee, het was een wilde tarwe. Een die er bijna op leek. Dat nagenoeg niet te zien was vanaf het begin. Maar pas aan het eind, als de vrucht gingen dragen. Dan was het, en dit is moeilijk om exact de vinger op te leggen welke plant dat het is, of die er überhaupt nog bestaat. Maar het lijkt erop dat het niet eetbaar was, dat de zaad niet vol was. En ik heb zelfs gelezen dat er zwart zaad in zat, wat niet geschikt was voor menselijke consumptie. En dat maakt ook dat het feitelijk zichtbaar wordt wat de Heer hier bedoelt. Het groeit op, het is nagenoeg gelijk. Vers 27. De slaven van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en zeiden, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Oftewel, ze zeggen, dat was toch zuiver zaad wat u had? Het was toch goed zaad wat u gezaaid had? Dat was toch niet tweede soort? gemengd? Nee, het was goed zaad. En hij zei tegen hem wel, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem, oh, wilt u dat wij erheen gaan en het verzamelen? Hij zei, nee. Opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Zie, dit is wat de boze doet. Op het moment dat het koninkrijk inderdaad zichtbaar wordt en vrucht draagt, dan heeft hij daar verkeerd zaad tussen gezaaid. Het lijkt erop. En dan heeft hij ook nog het liefst dat de oogst op dat moment binnengehaald wordt. Want dan zou er nog wel eens het voordeel kunnen zijn dat waarachtige vruchtdragende tarwe, in dit geval, waarachtige gelovigen ook nog eens meegeoogst werden en vernietigd werden. En wat zegt de Heer? Nee, wacht met het oogst tot het eind. Wacht met de scheiding tot het eind. Vers 30. Laat ze beiden samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid. Bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe binnen in mijn schuur. Oftewel pas aan het eind is het goed zichtbaar. Niet eerder. Denk je dat de discipelen dit allemaal begrepen? Nee. Vers 36. Van hetzelfde hoofdstuk, Matthäus 13. Komt de uitleg. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, wel verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Wat bedoelt u hiermee? Hun gedachte was, en begrijp goed, het koninkrijk bestond alleen maar uit rechtvaardigen. Hoe kan dan in één keer dat koninkrijk een mix zijn? Hij zegt, dat is de tussenliggende periode. Ja, klopt, vanuit het Oude Testament zullen er alleen maar rechtvaardigen zijn. Zeker bij de ingang. En de Heer gaat het uitleggen, vers 37. En hij zeide tegen hen, wel, hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dat ben ik. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de volleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Wat een cryptische uitleg, hè? De Heer geeft gewoon heel kort aan wie wat is. En zegt, dat is het. Een van de belangrijkste facetten zit hem in die laatste zin. 39. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Dit is die verwijzing naar zijn wederkomst. Als de Heer Jezus terugkomt, zal hij iedereen oordelen. Dat is waar feitelijk pas het werkelijke oordeel zal zijn. Waar het kaf van het koren, zo gezegd, als ik het hier in deze term zou kunnen zeggen, gescheiden zou kunnen worden. En dat geeft ook aan dat het dus deze hele periode bevat. Daarom zeg ik ook, deze parabels, deze gelijkenissen, spreken over die hele periode die daartussen zit. Even goed meedenken, mensen. De gelijkenis over de grondsoort, over het planten van het koninkrijk, laat zien waarom het niet aangenomen wordt. En deze gelijkenis laat zien hoe Satan verwarring zaait in het koninkrijk. Hij zaait vreemd zaad. Hij brengt als het ware het satanisch koninkrijk in het koninkrijk van de Heer binnen. Nauwelijks te onderscheiden, nagenoeg gelijk. Alleen te erkennen door grondige inspectie. En hij doet dat met een reden. Vers 41. En dat is een belangrijke. Laten we dat even lezen. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen. Alle struikelblokken. En hen die de wetteloosheid doen. Oftewel, zij die struikelblok wil eigenlijk zeggen. Mensen verleiden tot zonde. En die zelf zondigen. Die in het koninkrijk zogezegd binnen zijn. Die daartussenin zitten, de mix. Maar wat zijn dat? Wat de Heer Jezus hier zegt in de tussenliggende periode is niets anders. Er zullen valse profeten zijn. Valse leraren. Schijnheiligen. Schijnrechtvaardigen. En wat is een schijnrechtvaardige? Een hypocriet. Zij die belijden in het koninkrijk te zijn, maar het niet zijn. Dit zijn bedriegers, huigelaars, fraudeurs. Namaakkinderen van het koninkrijk. Een vervalsing van het werkelijke. En de Heer heeft daar maar één remedie voor. En dat doet hij aan het eind, vers 40. Laten we die ook nog even lezen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. En daar zal het gejammer zijn en tanden geknarst. Dat is de hel. En dit is een fascinerende, reële omschrijving van de tijd waarin zelfs de discipelen al leefden. De Farizeeërs, die claimden binnen te zijn. Wij niet in het koninkrijk. We zijn kinderen van Abraham. Wij zijn per definitie binnen. Kijk eens hoe goed wij zijn. Sterker nog, de Farizeeërs waren er zelfs op uit om bekeerlingen te maken. Was het niet zo? Maar de Heer Jezus in Matthäus 23 zegt van: wee jullie Farizeeërs, jullie maken één bekering en jullie maken hem een dubbele zoon van de hel. Jullie maken hem twee keer zo erg als jezelf. Wat een verschrikkelijk oordeel. Feitelijk waren de Farizeeërs het zaad van Satan. De hele tempel was, en de hele bazaar van Annas, dat was Satans business. Dat had niks met het koninkrijk te maken. Maar denk eens na. Is dit de periode waarin wij leven? Absoluut. De kerk is overspoeld met valse leraren. Met schijnchristenen. Valse christenen. Valse christussen zelfs. Valse gelovigen die zich voordoen als ware gelovigen en zelfs ware gelovigen tot zonde willen verleiden. Hele discussies hoor ik onlangs weer in gesprekken over samenwonen en huwen. Wat een lariekoek. Kerken die, ja, dat is de tijd waarin we nu leven. Samenwonen moet getolereerd worden. Hebben wij echt niet begrepen wie nu de valse leraren zijn? Mensen, dit is precies wat de hele kerkgeschiedenis laat zien. Een mix. Een mix. Kerken zijn een mix. Het zou niet zo moeten zijn. Maar de kerken zijn een mix. Ik heb mensen gedoopt waarvan ik meende dat ze wederom geboren was. Maar ik kan het niet zien wat het in het hart omgaat. En uiteindelijk dan moet ik eerlijk zeggen, ik twijfel. Ik hoef niet te oordelen, dat kan ik niet. Dat zullen we nog zien bij een van de laatste parabels die de Heer aanhaalt. Dus mensen, dit zijn de geheimenissen van het groei. En de Heer geeft algemene richtlijnen. Van het planten. En de Heer gaat verder met de groei. En ik moet even opschieten, want de tijd dringt toch wel. Dit zijn grote parabels. En de Heer gaat nu uitleggen over de groei. Moet je nagaan, er is maar een handje vol die werkelijk discipel zijn. Er is maar een handje vol die werkelijk hem overal volgt. Aan het eind kunnen we het zien. Johannes hoofdstuk 6, aan het eind waar de Heer een harde boodschap spreekt over mijn bloed drinken en mijn vlees eten. En dat de helft massa's gaan weg. En dat hij zich naar de discipelen keert en zegt, moeten jullie ook niet vertrekken? Wel, waar moeten we heen? U heeft woorden van eeuwig leven. Waar anders moeten we heen? Het was een zo'n kleine groep. Wat is dan de volgende vraag? Oké, Heer, als het koninkrijk bovennatuurlijk geplant wordt. Maar wij zijn maar 12 gewone mensen. Judas is nog de meest intellectuele. Die is later helemaal weg. Het zijn maar gewone vissers. En dat is wat de Heer gaat doen. Hij gaat uitleggen, hoe kan dit koninkrijk nu overleven? Moet dit koninkrijk beginnen met ons? Met de mensen die we hier zien, die u volgen? Vers 31 van hoofdstuk 13 van Matthäus. Een andere gelijkenis hield hij hen voor. En dit gaat over de groei van het koninkrijk. En dan zeiden we al, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad. Dat iemand nam en in zijn akker zaaide. En zijn akker betekent feitelijk zijn tuin. Hè? Dat is voor huishoudelijke consumptie. Dus niet voor productie. Huishoudelijke consumptie. En het is dan wel het kleinste van alle zaden. Maar als het opgroeit is het grootste van de tuingewassen. En het wordt een boom zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. En wat de Heer hier doet is eigenlijk dat hij zegt van, ondanks dat kleine begin. Ah ja, we zijn maar een handje vol hier bij elkaar. Een klein begin, zoals een mosterdzaad in verhouding. Een van de kleinste zaden is voor de tuingewassen. Maar het wordt wel een van de grootste struiken in de tuin. Het meeste blijft allemaal lager in de tuin. En de Heer maakt het hier zelfs zo groot en zo riant dat zelfs de vogels daar een nest in maken. Dat gebeurde niet zo vaak bij een mosterdboom. Zo groot stelt hij het hier voor. Dat moet een bemoediging zijn voor die 12 mannen, is het niet? Dit hadden ze nodig, Heer. Het koninkrijk is verworpen. Er is niet meer nabij. Waarom? Is het niet geland? Oké, we hebben begrepen hoe het geplant wordt, maar hoe kan zoiets nu groeien? Wat de Heer hier doet, hij zet het mosterdzaad neer en maakt het tot een grote struik. Buitenproportionele groei. Een groei van ongekend formaat. Maar hoe zal die groei nu gebeuren? Vers 33, een tweede gelijkenis over de groei. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meeldeed, totdat het helemaal doorzuurd was. Ik hoor hele uitleggen over wat het gist hier betekent. Dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie is wat het gist doet. Niet wat het voor staat, maar wat het doet. Wat is de werking van gist? Gist gooien in meel. En dit is zo'n huishoudelijk iets waar die vrouwen ook weer in geëerd werden. En waar de luisteraars, als daar vrouwen zaten, ongetwijfeld zaten er vrouwen die zo van... Jezus maakt een illustratie waarin wij centraal staan. En hoeveel mensen hadden dat niet gezien? En zeker jongere kinderen die hun moeder hadden zien brood zien maken. Het wordt erin gestopt. Gist, zuurdesem. Ja, het is een beetje verschillend, maar de werking is hetzelfde. En het wordt er helemaal doorheen gekneed. Het is niet zichtbaar. Maar wat doet het? Het infiltreert in het hele brood. Het zit overal tussendoor. Het zuurdesem wordt door het hele deeg heen gekneed. Zo verspreidt het koninkrijk zich door alles. Het zal groeien door innerlijke kracht. Dat is hoe het koninkrijk hier voorgesteld wordt. Een innerlijke kracht. Niet van buitenaf. Innerlijke kracht, zegt de Heer. Klein mosterdzaadje, het zal groeien. En het zal van binnenuit groeien. Het koninkrijk zal overal aanwezig zijn. Het zal, en dan maak ik gelijk een toepassing, een geestelijk organisme zijn. Een geestelijk organisme, kracht van binnenuit. Wel, dit is de kracht van de Heilige Geest, als ik het goed begrijp. Ja, waar de discipelen uitzagen naar een uiterlijke kenmerken van het koninkrijk. Israël, rijkdom, koning op de troon, zij zullen weer heersen. Het centrum worden van de commerce. Gaat de Heer uitleggen in die tussenliggende periode die gaat komen, is het een geestelijk koninkrijk. En het zal overal geïnfiltreerd zijn. Een geestelijk koninkrijk. Dit is het geheimenis van die tussenliggende periode. Waarin het koninkrijk hoofdzakelijk een geestelijk koninkrijk was. En het hele judaïsme van die tijd was gericht op de buitenkant. De Heer maakt daar een directe correctie in. Dat is ook wat de discipelen verwachten, wat de apostelen verwachten. De Heer corrigeerde direct. De tussenliggende periode is geestelijk. Nu is mijn vraag. Hoe zag de kerkgeschiedenis eruit? Grote delen van de kerkgeschiedenis draaien alleen maar om uiterlijk. Vraag een gemiddelde Vlaming over wat een kerk is en ze wijzen naar een gebouw. Wat de tussenliggende periode was. Wat is een kerk? Dat zijn de gelovigen. Die samengevoegd worden. Met een geestelijke band, een geestelijk organisme. Met een kracht van binnenuit. Wel, de hele kerkgeschiedenis is vol met materiële rijkdom. En als groot grondbezitter zelfs. Hoe ver weg van deze waarheid die de Heer zijn discipelen vertelt. En als laatste hebben we dan 2 gelijkenissen. Niet als laatste, maar voor vandaag als laatste. Gelijkenissen over de waarde van het evangelie. En waarom? Op een gegeven moment is natuurlijk... Die discipelen hebben nu begrepen van oké. Zo wordt dit nieuwe koninkrijk geplant. En begrijp me goed, ze hadden lang niet alles door. Hè? Maar de Heer geeft hun wel hoop. Hij laat hun ook zien hoe het gaat groeien. Oké. En je hoort Petrus al gaan rekenen. En later in hoofdstuk, is het 16 of 18, dan vraagt hij ook. Heer, wij hebben alles verlaten om u te volgen. Was dat het waard? Je moet goed begrijpen dat zij de Heer Jezus gevolgd zijn. En langzaam maar zeker begint er bij deze mannen te dagen dat ze de brug waar ze eigenlijk over gelopen zijn om het koninkrijk van de Heer Jezus te zien. Hem volgen. Dat de brug afgesneden wordt om ooit nog terug te gaan naar het judaïsme. Want zij zijn immers bestempeld als zijnde van, wel, de Heer drijft demonen uit in de naam van Beelzebul. Dus wij hebben demonen uitgedreven in de naam van Beelzebul. Weerstand naar de Heer was weerstand naar hun volgeling. We hebben het net kort gelezen. Deze mannen begrepen langzaam maar zeker dat ze nooit meer terug konden naar een synagoge. Zoals voorheen. Hun leven in het judaïsme eindigde abrupt. Een groeiend conflict hing in de lucht. Ze werden feitelijk ook gezien als verraders van hun opvoeding. Voor degenen die uit de katholieke kerk komen. En wederom geboren zijn en naar een evangelische kerk gaan. Die hebben die weerstand meegemaakt naar hun ouders. Ja? Die inderdaad zeggen, mams, ik ga naar een andere kerk. Oh, maar zo heb ik je niet opgevoed. En je bent nooit meer, je bent niet altijd meer welkom. Ik heb dan ook een overstap gemaakt van één kerk naar de andere. Maar wat heb ik een weerstand ervaren? Deze mannen hadden een enorme weerstand. Gingen ze zien van waar ze vandaan kwamen. Ze konden nooit meer terug. Zoals zij dus de Heer Jezus volgden. Ging men ervan uit dat zij alles verlaten hadden wat Abraham toebehoorde. Dat is wat de Joden en de Judaïsten tegen hun zeiden. Overal waar Abraham voor stond, hebben jullie verlaten. Dat was al een aantijging. Ze werden volgeling van de Heer Jezus en werden ermee uitgesloten van alle Joodse rituelen. Dat was wat aanstaande was. Weet u dat Jezus volgen voor hun één verhaal was? Maar inderdaad afgesneden worden van het judaïsme en van de hele geestelijke rituelen waar ze in op waren gegroeid. En de geestelijke weerstand die ze ervaren van de geestelijke leiders, dat was deel 2. Dat hadden ze niet zien aankomen. Dat is waarom Petrus ook aan het eind vraagt van, Heer, was het waard? En de Heer gaat er ook een maken, oh wacht maar. Als mijn koninkrijk komt, zeggen ze, zullen jullie op de 12 over de 12 stammen van Israël regeren en oordelen. Wow. Maar hij brengt eerst hier weer anders. De waarde van het koninkrijk, vers 44 van Matthäus 13. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in een akker verborgen. En iemand die het vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. Heel veel mensen hebben moeite met het moraal van het verhaal. Dat is niet de illustratie hier. Dat is niet waar het hier om gaat. De Heer zegt, keurt het niet goed en keurt het niet af. In Israël, zoals we weten, in de geschiedenis van Israël is vaak Israël overspoeld door vijanden. Geplunderd werden ze. Maar hoe hou je dan de bezittingen in je familie? Want niet in je huis, die begraaf je in het land. Want sommige mensen gingen in ballingschap. Kwamen nooit meer terug. Iemand is zijn grond aan het bewerken. Of grond aan het bewerken. En er komt iets omhoog. Hij ziet direct dat het waardevol is. En het is zo waardevol. Dat hij in één keer ook ziet van. Dit is ongekende waardevol. Hij verbergt het. Hij heeft er een enorme blijdschap over. Staat er in vers 44. Hij gaat naar huis en verkoopt alles wat hij heeft. En hij koopt die akker. Dat is wat de Heer Jezus gebruikt als een illustratie. Om te laten zien hoe waardevol het koninkrijk is. Het koninkrijk dat uitgesteld is, heeft een onschatbare waarde. Deze man was niet eens bewust op zoek. Maar hij herkende onmiddellijk de waarde. Ging naar huis, verkocht alles met blijdschap. Alles wat hij geërfd had. Alles waar hij vandaan kwam. Alles wat hij uit het verleden verzameld had. Zelfs zijn judaïstische roots en zijn wortels in het Joodse geloof. Alles laat hij feitelijk voor een groot gedeelte achter zich. En hij zegt, alles wat ik heb, verkoop ik. Erfenis, grond, maakt me niet uit. Dat moet ik hebben. Wat laat dit zien? Wel, voor het koninkrijk dat gaat komen. Geen kostprijs is te hoog, mensen. Geen investering is te hoog. Geen ongemak overkomelijk. Koninkrijk is meer waard dan wat hij en wij in het verleden verzameld hebben. waar de discipelen meenden, en hier zit ook wat in, waar de discipelen meenden dat het koninkrijk zou komen en zij over hen zou komen en ze zouden zo binnen kunnen gaan, gaat de Heer hier één ding uitleggen. Het komende koninkrijk heeft een grote kostprijs. Het kost je alles. Maar het is het waard. Dus met de verwerping van het koninkrijk komt als het ware de kostprijs omhoog. Dat is een tweede gelijkenis over de waarde van het koninkrijk. Bijna gelijk, alleen hier is het koninkrijk der hemelen wordt vergelijken door de Heer aan een koopman die mooie parels zoekt. Maar die eerst inderdaad erop stuit, is hier iemand die is naarstig op zoek. En dit is een koopman die op zoek is naar parelen en die weet welke goed zijn. Wat staat er dan in vers 46? Toen hij één parel van grote waarde vond, en dat is wat het koninkrijk voorstelt. In die tussenliggende periode, één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. Alles wat hij verworven had aan parelen en alles wat hij dacht dat hij zijn leven op kon bouwen, weg. Die ene parel. Geen kost te groot, ook niet hier. Geen investering te hoog, geen ongemak overkomelijk. Het koninkrijk is meer waard dan alle andere parelen die hij heeft. En moet u eens nagaan, dit waren de woorden gesproken aan de discipelen. En hoe belangrijk was dat niet, dat ze dit nodig hadden. Dit was een geheimenis. Dit was nooit in het Oude Testament bekendgemaakt. En de volgende keer, dan gaan we ook nog eens spreken over dat de overgang, waar ik de vorige keer al naar gerefereerd heb, dat de Heer Jezus zegt, ik zal het van jullie afpakken en ik zal het aan een ander volk geven. Dat de kerk is. In hoofdstuk 18 gaat de Heer Jezus ook spreken over de kerk. Is de kerk gelijk aan het koninkrijk dat hier tussenin zit? Nee, is niet gelijk. Maar het is wel heel nauw aan verbonden, want wij zitten middenin wat de Heer Jezus hier verkondigt in die tussenperiode. We kunnen stellen, mensen, dat dit is wat de discipelen zo nodig hadden. Hun hoop en verwachting was op een directe installatie van het koninkrijk. En dan moet je nagaan, als dat uitgesteld wordt met alles wat we zo zien, de weerstand, de tekenen die zij konden doen. Maar de Heer zegt, nee, ik ga zelfs naar het kruis, ik moet sterven. Het wordt uitgesteld dat hun gedachten op zijn minst verwarrend waren, hun emoties een rollercoaster. En dat ze inderdaad ook bijstand nodig hebben van de Heer. Wij hebben het hele verhaal, hè? Wij kijken over het hele paraplu van de schrift heen en we zitten rustig. Ik denk als wij in hun schoenen hadden gestaan dat wij regelmatig verwilderd naar huis gingen en ons afvroegen van wat staat er nu te gebeuren? Dit was een onvoorstelbare omkeer in het denken van de discipelen. Het was ook nodig. Het koninkrijk uitgesteld, de koning naar het kruis, het geestelijk koninkrijk dat zou komen. Dat was een hervorming in hun denken. Ze krijgen, ik zou bijna zeggen, nog specifiekere instructies over de tussenliggende periode, maar ik bewaar ik voor de volgende keer. Wat doet dit nu voor ons? En ik zou bijna zeggen, wat een heldere uitleg als je zo de parabels en de geheimenissen die de Heer Jezus uitlegt over die tussenliggende periode. Tussen zijn verwerping en wederkomst. Wij hebben nu inzichten waarom het evangelie niet wordt aangenomen door iedereen. Wij hebben inzichten waarom de kerk overspoeld wordt door valse christenen en valse leraren. Laten we wel wezen. Hele theologieën zijn erop gebaseerd, hè? Hebben zich aangepast? Wel, ze zijn toch gedoopt? Ze hebben Jezus toch eenmaal aangenomen? Dan zal dat vast wel goed komen. Oh ja? Maar wij hebben inzichten waarom de kerk inderdaad overspoeld wordt met valse christenen. Hoeveel kerken zouden niet overvol moeten zitten van iedereen die gedoopt was en die beleden had de Heer Jezus te kennen? Ze zijn allemaal vertrokken. Niet allemaal gelukkig. Velen zijn vertrokken. We hebben inzichten dat de ware kerk een geestelijk organisme is. Ons als gelovigen, wat is ons werk? Is een geestelijke invloed zijn in deze wereld, erop uitgaan, het evangelie verkondigen, want het is een evangelie van het hart. En wij hebben inzichten gekregen dat het koninkrijk van de Heer boven alles gaat. Is het niet, het is ons waard meer dan alles wat wij hebben. Alles kan ons afgenomen worden. Ik hoop toch dat u dat denkt en weet en daarna leeft. En waarom? Dat evangelie. Om het koninkrijk binnen te komen. Zodat we eigenaar worden of dat we in het koninkrijk mogen zijn. Dat is ons meer waard dan alles. Het evangelie is het meest waardevolle wat wij hebben. Daar hebben we alles voor over. Ik wil u volgende week meenemen om zo inderdaad nog een stuk in aanloop te nemen naar de kerk toe en dat geheimenis van Paulus uit te leggen. Maar ik hoop ook dat u deze gelijkenissen ook helder voor ogen heeft waar die voor staan. Er is zoveel verwarring over. En die geheimenissen zijn zo praktisch voor ons. Wij leven daar middenin. En dan is het 12:00. Dan heb ik nog één vraag. Bent u in het koninkrijk? Maar wat draait het dan? Dat u gelooft in de naam van de Heer Jezus Christus. Het is niet geloof in de Bijbel. Het is niet geloof in God. Het is niet geloof in een God. Het is heel specifiek. En we hebben die woorden vanochtend gelezen. Ga dan nog maar eens even mee naar Johannes hoofdstuk 3. En ik zal zelf een poging doen om dat te lezen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Ziet u hoe nauw het is? Wie in de Zoon gelooft, het is niet dat we de Zoon geloven, dat we Hem erkennen, we moeten in Hem geloven. Wie Hij is, wat Hij bewerkt heeft en elk woord wat Hij verkondigd heeft, nemen wij voor waar aan. Mensen, ik pleit alleen maar met uw zielen. Ik weet niet wie in het Koninkrijk is. Ik zie gelukkig heel veel vruchten bij u. Mijn grootste zorg is mijn eigen hart. Ben ik in het Koninkrijk? En er is maar één ding wat de Heer vraagt. Dat wij geloven in Zijn Zoon. Doe het en doe het vandaag. Stel het niet uit. En als u in Hem bent, dan begrijpt u ook waarom ik deze uitnodiging doe. Omdat de gemeente een mix kan zijn en een mix is van gelovigen en ongelovigen. Het is niet aan ons om dat op te speuren. Het is aan ons om de uitnodiging te blijven geven. Zodat zij die nog niet binnen zijn, binnen mogen komen. Vader, ik dank u voor deze boodschap. Heer, het zijn best moeilijkere boodschappen, Heer. Het zijn theologische framewerken die we niet neerleggen op uw woord, maar die ik poog uit uw woord naar voren te halen om ook te zien hoe een omschakeling dat er was in het evangelie, in het leven van deze apostelen. Heer, dat wij er ook een begrip van kunnen vormen. En dat wij ook inzichten gaan hebben in het geheimenis waar wij feitelijk middenin staan, Heer. Die tussenliggende periode, wat is het dan ook informatief en bevestigend in ons hart, Heer. Wat we hier lezen. En Heer, er zijn een hoop dingen die we uit uw woord mogen leren. Maar één ding hebben wij vanochtend ook mogen zingen. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere, dat zal ons gegeven worden. En het koninkrijk van u is alleen maar te vinden in uw Zoon. En wie in hem gelooft is overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de heerlijkheid van zijn Zoon. Heer, ik dank u dat er een geestelijk organisme is, dat de kerk heet. En mogen wij zo uitgaan om te leven voor uw eer en glorie en uit te leven dat wij in het koninkrijk zijn. Om een magneet te zijn voor hen die dat nog niet zijn. Open onze harten daarvoor, bewerk het in ons dat wij vrij spreken en verkondigen dat Jezus de deur is tot het koninkrijk. In Jezus' naam bidden wij dan, Vader. Amen.